Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw houdt van geslacht tot geslacht. Die leeft tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Zullen wij samen gaan zingen uit Psalm 37, het 9e vers. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen terwijl zijn hand rechtvaardigen geleid. Psalm 37 en daarvan het 9e vers. Zullen wij samen de Heere bidden en vragen om zijn zegen. Heere, trouwe en barmhartige God in de hoge hemel. Wij komen samen op deze woensdagavond voor uw heilig aangezicht. We danken u dat u ons hier bracht over de onveilige weg. Wij danken u dat u ons zoveel kracht en zoveel gezondheid schenkt, dat we hier samen kunnen zijn, rondom uw woord. Wat een voorrecht is dat, Heere. Wat een genade. Wat een zorg van u voor ons leven. Heere, wij zeggen uw naam daar ootmoedig dank voor. U omringt ons met zoveel zegeningen, lichamelijk, maar ook geestelijk. We hebben uw woord ontvangen. En Heer, geef dat we dat woord van u aan ons hart mogen drukken. Omdat we beseffen dat het woord van u is. Geef dat we zuinig mogen zijn op dat woord en uw woord mogen horen en bewaren. Heer, wij danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat is uw zegen, dat is uw gunst. En u geeft ons die zegen, die gunst, opdat wij u zouden vrezen. Heer, geef dat er mag zijn in ons leven, dat we u vrezen. Dan hebben we grote gedachten van u en kleine van onszelf. Dan hebben we hoogachting voor u. Dan naderen we heel eerbiedig tot u. En tegelijkertijd mag er dan ook die vertrouwelijke omgang zijn met u. Dan mogen we die verborgen omgang met u vinden. Mogen we ons hart leegstorten voor uw aangezicht. Heere, geef ons de leiding van uw goede geest en geef dat het ook voor ons een wonder mag zijn. Dat u in uw genade ons opzoekt en dat u ons onderwijs wil geven. Heere, dat hebben wij niet verdiend. Wij hebben alles verzondigd. En nochtans, ondanks dat wij hele kleine, broze, afhankelijke, nietige, zondige mensen zijn, van u afgevallen, wilt u ons toch opzoeken, ontmoeten, aan de hand nemen, leiding geven en onze gids zijn. We mogen vrijmoedig tot u naderen, Heere, wat een wonder dat u die weg gebaand hebt. En dat wij zo ook samen tot u mogen naderen. Heere, we danken u voor al uw genade en we bidden u, geeft u ons zicht, ook deze avond, op wie u bent en op wat u doet. Heere, wilt u vertrouwen wekken en waar u het hebt gewerkt, wilt u het ook versterken. Dat wij mogen zien dat het roer van ons levensscheepje, dat het roer van het schip van de kerk, dat het roer van deze wereld in uw doorboorde, sterke, machtige handen ligt. Heere, geef ons zo de rust in u. U kent ons, u weet wat we nodig hebben, want u bent de alwetende God. Wees ons nabij, Heere. En wilt u in het bijzonder ons nabij zijn als we zorgen hebben. Als we eenzaam zijn. Als we tegen de toekomst opzien. Om wat voor reden dan ook. Geef ons uw genadige leiding en zorg. En wilt u die in het bijzonder ook geven aan uw vervolgde kerk. Geef hen kracht, geloofsvolharding, moed, vertrouwen. Omring hen met uw zorg. Heer, kom met uw geest in ons midden. Houdt u die andere geest, die geest van beneden, die boze geest, de Satan, ver bij ons vandaan. Geef ons open ogen voor zijn listen. En geef dat we geregeerd mogen worden door uw woord en door uw geest. Heere, bewaar en vermeerder uw kerk. Houd uw kerk vast. Laat uw koninkrijk komen. We vragen het u. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen Openbaring 16 lezen. Het hoofdstuk dat het uitgangspunt vormt voor deze avond. Openbaring 16. En ik, dat is Johannes, en ik hoorde een grote stem uit de tempel zeggende tot de zeven engelen, ga heen en giet de zeven violen van de toorn Gods uit op de aarde. En de eerste ging heen en goot zijn viool uit op de aarde. En er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. De tweede engel goot zijn viool uit in de zee, en ze werd bloed als van een dode, en alle levende ziel is gestorven in de zee. En de derde engel goot zijn viool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren, en de wateren werden bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen, gij zijt rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zijn zal, dat gij dit geoordeeld hebt. Terwijl zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, zo hebt gij hun ook bloed te drinken gegeven, want zij zijn het waardig. En ik hoorde een ander van het altaar zeggen, ja, Heere, gij almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde engel goot zijn viool uit op de zon, en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte en lasterden de naam van God die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. En de vijfde engel goot zijn viool uit op de troon van het beest. En zijn rijk is verduisterd geworden. En ze kauwden hun tongen van pijn. En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun zweren. En zij bekeerden zich niet van hun werken. En de zesde engel goot zijn viool uit op de grote rivier Eufraat. En zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen die van de opgang der zon komen zullen. En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet 3 onreine geesten gaan, de vorsten gelijk. Want het zijn de geesten der duivelen. En ze doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde en de gehele wereld om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag des almachtige Gods. Zie, ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. En ze hebben hen vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. En de zevende engel goot zijn viool uit in de lucht. En er kwam een grote stem uit de tempel des hemels van de troon, zeggende: het is geschied. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen. En er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de grote stad is in 3 delen gescheurd en de steden der heidenen zijn gevallen. En het grote Babylon is gedacht geworden voor God om haar te geven de drinkbeker van de wijn des toorns zijn gramschap. En alle eiland is gevloden. En de bergen zijn niet gevonden. En een grote hagel als elk als een talent pond zwaar viel neer uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plaag des hagels, want de zelfsplaag was zeer groot. Tot zover de lezing uit Openbaring 16. Zullen wij samen gaan zingen uit Psalm 119. Psalm 119 en daarvan het 60ste en 69ste vers. Al het goddeloos volk verdoet gij als schuim van de aarde. Die zal ik uw getuigenissen vrezen. En het 69ste vers. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Psalm 119, vers 60 en 69. En u kunt ondertussen uw gave geven. En uw gave zal ingezameld worden. En is bedoeld voor de school in Dundas. Van harte bij u aanbevolen. zingen wij straks Psalm 68, het eerste, het elfde en het zeventiende vers. Psalm 68, vers 1, vers 11 en vers 17. Wat gebeurt er in Openbaring 16? Op bevel van God worden er door zeven engelen zeven violen leeg geworpen. Zeven violen, geschreven met een F, niet met een V. Het gaat niet om een muziekinstrument, maar om een schaal, om zeven schalen. Nee, die worden niet leeg gedruppeld, maar leeg gekiept. Schaal na schaal. Mag ik eens vragen, wat vindt u daarvan? Hoe komt dat bij u over? Hebt u er moeite mee? Dat God een God is die oordeelt. En daarom ook zijn oordelen laat gaan over de wereld. Bent u wel eens bang voor wat komen gaat? Bang voor de toekomst? Ja, wat moeten wij nog meemaken? Wat moet mijn kind, mijn kinderen, mijn kleinkinderen nog meemaken? Wat voor wereld groeien ze op? Waar gaat het naartoe? Ja, wat moet je dan precies met die oordelen van God? Hoe moet je die verstaan? En hoe ga je daar nou op een goede Bijbelse manier mee om? Laten we met elkaar luisteren naar het onderwijs uit dit 16e hoofdstuk. Ik wil graag een paar stapjes zetten. Eerst wil ik een paar inleidende woorden spreken over het boek Openbaring, over hoofdstuk 16. Vervolgens wil ik kort de oordelen die worden genoemd langslopen. Om dan de vraag te stellen, waarom oordeelt God? Waarom zijn die oordelen er? En hoe moeten wij daarmee omgaan? Eerst een paar inleidende woorden. Ja, het is een bijzonder boek, een bijzonder Bijbelboek, het boek Openbaring. De oude apostel Johannes, hij is opgepakt en hij is weggezet, verbannen naar het eiland Patmos door de keizer van Rome. En ja, je denkt, Johannes is nu uitgeschakeld. Maar wacht, Christus schakelt hem in. Ongedacht. Onverwacht. Terwijl Johannes met beide benen daar op Patmos staat, raakt hij in geestvervoering. God maakt voor hem zichtbaar wat voor een ander onzichtbaar is. Hij krijgt dingen te zien, hij krijgt woorden te horen die van grote betekenis zijn voor velen. Hij mag wat hij ziet en wat hij hoort opschrijven, dat is Gods opdracht zelfs, op een boekrol. Als we dit Bijbelboek lezen, en ook dit 16e hoofdstuk, dan is het belangrijk om een aantal dingen voor ogen te houden. Het boek Openbaring is geen puzzelboek. Je kunt niet zeggen, ja, nou ja, dat is echt een boek voor de geïnteresseerde Bijbellezer. En als je heel erg je best doet, dan kun je de puzzel oplossen. En dan krijg je op al je vragen die je hebt in dit boek antwoord. Je kunt alles precies invullen. Het zal de zus en zo aan toe gaan in de wereld. En als God dit doet, dan gaat hij daarna dit doen en dan... Het is geen puzzelboek. Het is ook geen spoorboek. Kijk, een spoorboek zegt mij dat de trein zo en zo laat vertrekt van perron A naar een andere stad, naar een ander station. En dat dan na 5 minuten er opnieuw een trein vertrekt van dat perron en dat dat ook naar dat station gaat. Maar het boek Openbaring is geen spoorboek. De gebeurtenissen die beschreven worden, die vinden niet chronologisch plaats. Je kunt dus niet zeggen, nou ja... Als je Openbaring 6 gelezen hebt, dan komt daarna in de geschiedenis Openbaring 7 aan de beurt en daarna Openbaring 8. En als je dan 8 hebt gehad, dan komt de inhoud van hoofdstuk 9 aan bod. En we zitten nou vandaag, denk ik, zo'n beetje in het 9e hoofdstuk. En nee, Openbaring biedt geen tijdlijn. Met verschillende woorden en met verschillende beelden worden eigenlijk steeds weer dezelfde gebeurtenissen beschreven. Al is er wel een climax te zien in de gebeurtenissen naarmate het tijdstip dat de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel dichterbij komt. Het boek Openbaring, het is geen puzzelboek, het is geen spoorboekje. Is het dan een griezelboek? Is het niet een beetje een eng boek? Al die verschrikkelijke dingen die erin worden beschreven. Al die dieren die erin voorkomen. Die monsters. Een draak. Een beest. Allerlei rampen en oordelen die beschreven worden. Is het een griezelig boek? Oh, het is wel een aangrijpend boek. Maar griezelig, nee. Dat is niet het goede woord. Het laatste Bijbelboek wil een troostboek zijn. Een troostboek voor gelovigen. Juist voor hen die onderdrukt worden en het moeilijk hebben. Het is een troostboek. Want bij alles wat er gebeurt aan verschrikkelijks in de eindtijd, die is aangebroken sinds de Heer Jezus naar de hemel is teruggegaan, mag de gelovige weten, maar Christus regeert, mijn koning, hij is de machtige. Hij heeft de overwinning behaald op de Satan, op de dood, op de zonde. Hij is de levende, hij is de eerste en hij is de laatste. Hij is de sleuteldrager van het dodenrijk, ja, van de dood zelf. Johannes, hij mag zien hoe Christus als de grote overwinnaar de boekrol van de geschiedenis in handen heeft genomen na zijn hemelvaart. Ja, echt, Christus regeert. En hij leidt de geschiedenis. En hij zorgt voor zijn kinderen. Ondanks aanvechtingen, ondanks moeite, ondanks zorg, ondanks verdrukkingen, ondanks vervolging houdt hij hen vast. En werkt hij heen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En rekent hij af op zijn tijd. Met al zijn vijanden. Dat is wat het Bijbelboek Openbaring die eerste lezers en ook ons wil zeggen. Waar ik nog wel even de vinger bij wil leggen. Is dat er wel sprake is in dit Bijbelboek van voortgang. Van voortgang van het kwaad in de wereld. En van voortgang van de geschiedenis die God gaat met de wereld. In Openbaring 16 vindt er zeg maar een verdieping plaats van wat er eerder aan de orde kwam bij het verbreken van de zeven zegels en bij het blazen van de zeven bazuinen. Bepaalde beelden uit die serie van de zegels en de bazuinen komen ook weer terug. Maar ze krijgen nu als het ware in ons hoofdstuk een nieuwe doorlichting. Je zou het misschien wel wat kunnen vergelijken met een wenteltrap. En je gaat die trap op en je draait om de paal heen, om de as heen. Je maakt diezelfde ronde, maar je komt wel een niveau hoger. Wat Openbaring 16 zegt, is dat het naar een climax toe gaat. Het gaat richting het eind van de geschiedenis. En de oordelen die gaan over de aarde, die gaan achter elkaar door. De ene schaal naar de andere schaal, er is geen pauze meer, wordt geleegd. Gods oordelen worden intenser, worden heftiger, worden heviger. Het elke keer terugkerend woord grote wijst ook daarop. Je komt dat woordje 8 keer tegen in hoofdstuk 16. In vers 1, een grote stem. In vers 9, een grote hitte. In vers 12, de grote rivier. In vers 14, de grote dag. In vers 18, een grote aardbeving. En dat wordt zelfs tot 2 keer toegenoemd. In vers 19, de grote stad. En in vers 21, grote hagelsteen. Het gaat om heftige oordelen. Nee, niet een deel van de aarde zoals tot nu toe beschreven werd, maar heel de aarde, heel de wereld krijgt ermee te maken. Wat opvalt in hoofdstuk 16 is dat het effect steeds groter wordt. In hoofdstuk 6 in de serie van de zegels, lees je dat de oordelen van God over de wereld gaan. Maar dan wordt er steeds een bepaalde beperking gegeven. Dan lezen we dat 1/4 van de aarde getroffen wordt. 25%. Ja, dat is veel, dat is heftig. Maar dat is nog een beperking. In hoofdstuk 8 en 9 in de serie van de bazuinen lees je dat Gods oordelen al meer, namelijk 1/3 van de aarde treffen. Maar nu in Openbaring 16 lees ik dat heel de aarde, alle wateren, heel de lucht, betrokken worden in het oordeel van God. Er is geen beperking meer. De oordeelschaal gaat helemaal leeg. En Gods oordelen die over de wereld gaan, die zijn onafwendbaar. In hoofdstuk 15, vers 8, ziet Johannes de tempel van waaruit Gods stem klinkt, die aan de 7 engelen de opdracht geeft om de oordeelschalen leeg te gieten. En dan is de tempel vervuld met rook. Dat is teken van Gods aanwezigheid. Dat is teken van Gods majesteit en dat is misschien ook wel teken van Gods toorn. Die rook die is zo dicht dat niemand er maar meer binnen kan gaan. Je kunt niet meer met je gebed tussentreden om het oordeel af te wenden zoals Abraham dat eens wel deed en bad voor een goddeloze Sodom. En hij zei tegen God, keer het oordeel af. En dat gaat niet meer gebeuren in Openbaring 16. God zendt zijn oordelen. Er zit iets definitiefs in. De schalen die gaan leeg. En als je die 7 engelen bezig ziet, dan valt de gelijkenis op met het Oude Testament. Met de plagen die in Egypte plaatsvonden. God oordeelde Egypte destijds met 10 plagen. God oordeelt nu de wereld door 7 schalen uit te gieten. En dan zie je verschillende plagen als het ware terugkomen in Openbaring 16, die ook in Egypte plaatsvonden. Ik lees in vers 2 dat God straft met zweren. Dat gebeurde in Egypte ook. In vers 3 en 4 dat water in bloed wordt veranderd. Dat gebeurde in Egypte ook. In vers 13 dan gaat het over vorsen, dan gaat het over kikvorsen, over kikkers. Vers 21 gaat het over hagelstenen. Vers 10 gaat het over duisternis. Dat gebeurde in Egypte ook allemaal. Er loopt een lijn van Openbaring 16 naar de geschiedenis van het volk Israël in Egypte. Ik kom daar straks nog even op terug. Ik wil nu kort die oordelen langsgaan die in Openbaring 16 worden beschreven. En houdt u dan vooral in het oog dat Openbaring 16 geen puzzelboekje is. Johannes ziet de woonplaats van God. De tempel in de hemel opengaan en de 7 engelen van God naar buiten komen. Ze krijgen ieder een schaal in handen. En in die schaal ligt de toorn van God. God komt met zijn oordelen en je houdt de adem in. Als Gods stem klinkt in vers 1, ga heen en begiet die 7 violen, die 7 schalen uit op de aarde. De eerste schaal wordt uitgegoten. Waarover? Over de aarde, zegt vers 2. En het gevolg? Het gevolg is dat mensen ziek worden. Met nadruk wordt erbij gezegd dat het hier hen betreft die volgelingen zijn van het beest. Die volgelingen zijn van de boze. Ziet u de overeenkomst met de situatie in Egypte? In Egypte kregen de Egyptenaren, de tovenaars, zweren. Ze werden ziek. Maar de Israëlieten niet. Blijkbaar is die oordeel van die we in deze eerste schaal tegenkomen, is die verbonden met een goddeloze levensstijl. Heel nadrukkelijk. En je zou misschien een parallel kunnen trekken met de ziekte AIDS. Dat is namelijk een ziekte die doorgaans verbonden is met een losbandig leven op seksueel gebied. Dus nee, je kunt niet zeggen dat het hier gaat om AIDS als oordeel van God, maar je ziet wel een bepaalde lijn. Die goddeloos leven, die worden lichamelijk getroffen. Ze worden ziek. Dat betekent trouwens niet dat Gods kinderen niet door een ziekte, een ernstige ziekte, getroffen zouden kunnen worden door God. Dat kan. Als dat gebeurt, is dat dan een oordeel van God? Nou, zo absoluut kun je dat niet zeggen. De vraag is, hoe sta je tegenover God? We leven met elkaar in een gebroken wereld. In een gevallen wereld. Vanwege de zonde is er allerlei ellende. En dat gaat de deur van de gelovigen niet voorbij. Maar voor een kind van God kan er tijdens moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld tijdens een ziekte, ondanks aanvechting, toch een open verbinding zijn met de hemel, zodat er geloof is, mijn God, die zorgt voor mij, hoe dan ook. Hij heeft mij gekocht met zijn dierbaar bloed. Ik lig voor zijn rekening. Dat maakt dus wel een groot verschil. De tweede schaal en de derde schaal wordt uitgegoten, zegt vers 3 en 4. Waarover? Over het water. En ook dit oordeel doet denken aan Egypte. Het is echter nog extremer. De zee, de rivieren, de waterfonteinen, de waterbronnen, ze worden allemaal getroffen. Het wordt bloed. En wat leeft, sterft. Het water wordt getroffen. Water, dat staat voor leven. Water, dat staat ook voor het mogelijk maken van leven. Denk aan drinkwater. Mogen we bij dit oordeel misschien denken aan een grote milieuramp? Aan watervervuiling? Aan olierampen? De vierde schaal wordt uitgegoten. Nu over de zon, vers 8. De zon die licht geeft. De zon die verwarmt. Maar nu verwarmt de zon niet, maar verzengt. Hij verhit. En ook nu is het verleidelijk om te denken aan het broeikaseffect, aan de opwarming van de aarde, aan bosbranden, aan het smelten van de ijskap, aan het hebben van misoogsten. Dat zijn ontwikkelingen die er zijn en die ontwikkelingen gaan door. Maar of dit zo bedoeld is, ik weet het niet. Ik vind het gewoon heel erg moeilijk om precies aan te geven, maar dit is het oordeel nou van God. Zo moet je het zien. Zo zijn deze schalen bedoeld. Ik ben er zelf verlegen mee om het allemaal zo in te vullen, dat je precies kunt invullen en zeggen, zie je wel, dat is zo bedoeld en dat kun je zo duiden en zo moet je het zien. En moet je die schalen letterlijk nemen of is het toch vooral figuurlijk bedoeld? Wat wel duidelijk lijkt te zijn, is dat het gaat om oordelen die in de schepping worden voltrokken. Want het gaat over de mens, bij die eerste schalen, het gaat over water, het gaat over de zon. En in hoofdstuk 15, het zevende vers, lezen we dat een van de dieren de oordeelschaal aanraakt. En die dieren, die kom je vaker tegen in het boek Openbaring, die staan voor de totaliteit van de schepping. De schepping wordt betrokken in de oordelen, de rampen die over de wereld gaan. Ja, zo bezien kunnen we dus natuurrampen die we om ons heen zien, waar we van horen, plaatsen in dit licht. Overal op het land, in de zee en in de lucht wordt merkbaar dat Gods oordeel over de aarde gaat. De vijfde schaal wordt uitgegoten. Nu over de troon van het beest, vers 10. Daar gaat het over machthebbers die misschien wel zonder dat ze door hebben geregeerd worden en onder invloed staan van de draak. Satan zelf. Ja, wij mensen, wij kijken vaak op hè, tegen machthebbers. Het is heel imponerend als je macht hebt. Als je kracht kunt tonen, als je dat kunt uitstallen. Maar het rijk van het beest wordt verduisterd. Mogen we hierbij denken aan het machtige Romeinse Rijk? Wie kon er tegen hen op? De troon stond vast. Maar ja, op een gegeven moment verviel de moraal. En het kwaad kreeg meer en meer de overhand. En het Romeinse Rijk werd verduisterd. Het viel zoals Farao in Egypte het onderspit delfde en in het duister terechtkwam. Kijk, dat er tronen staan in de wereld, dat er geregeerd moet worden in deze wereld, dat is wel helder. Maar er wordt zoveel misbruik van gemaakt. Van mensen die zitten op de troon. Dan misbruiken ze hun macht. Dan gaat het om eigen eer. Om eigen roem, eigen macht, eigen status. En wat krijg je dan? Dan krijg je wat je om je heen ziet. Een dictatuur. Dan biedt de overheid geen bescherming. Maar dan vindt er geweld plaats. Corruptie, onderdrukking, uitbuiting. Dan worden er vernietigingswapens geproduceerd en gemaakt. En ermee gedreigd. Nou, u ziet het gebeuren om u heen. De troon die op zichzelf goed is, verliest zijn glans. De troon wordt verduisterd. En duistere machten en krachten blijven over. Zie je dat vandaag? Zie je vandaag niet in het kwaad van de gewelddadige islam? In het communisme? In het liberalisme? In het individualisme? Dit gebeuren, het krijgt een steeds donkerder gezicht. Het verheft zich tegen God en zijn volk. De zesde schaal wordt uitgegoten, vers 12. Dit keer over de rivier de Eufraat. Dat is de rivier ten oosten van Israël. En die rivier, die vormde een natuurlijke waterbarrière. Allerlei machthebbers die kwamen uit het oosten, die werden tegengehouden door deze grote rivier. Maar kijk, wat God doet. Hij laat de Eufraat opdrogen. En het gevolg? Machten rukken op uit het oosten. Mogen wij daarbij denken aan machthebbers uit het oosten? Mogen wij daarbij denken aan de opkomst van de radicale islam? Nou ja, er zit in ieder geval iets satanisch bij, hè, vers 13. Want er komen allerlei antichristelijke machten vrij, onreine geesten, als een soort drie-eenheid. Ze lijken op vorsen, op kikvorsen, op kikkers die kwaken. Ze strooien leugenachtige praat rond. Ze voeren propaganda. En heel veel mensen worden erdoor verleid door deze antichristelijke machten. En ze verzamelen zich in een laatste veldslag tegen God en zijn volk. Als plaats wordt hier Armageddon genoemd. Bedoeld wordt de plek Megiddo. Daar in de vlakte van Megiddo heeft in het Oude Testament een aantal keren een grote veldslag plaatsgevonden. Die betekenis wordt hier opgeroepen. De naam die valt, die moet voor ons dus de klank hebben van een plaats waar een geweldige veldslag heeft plaatsgevonden. Wij zouden misschien wel zeggen, denk aan Waterloo. Waar er gevochten is, waar een grote veldslag heeft plaatsgevonden. Of denk aan Verdun, of aan de stranden van Normandië. Er vindt een geweldig grote veldslag plaats. Tussen het rijk van het licht en het rijk van de duisternis. Is het een letterlijk optrekken van legers die zich ook daadwerkelijk daar in de vlakte zich verzamelen? Ik geloof daar niet zo in. Ik geloof dat het hier niet gaat om een plaats die je zo op de landkaart kunt aanwijzen. En dat je kunt zeggen, ja nou daar vindt straks een grote eindstrijd plaats. Ik denk dat het hier gaat om doorlichting. Machten maken zich sterk tegen God, tegen zijn volk. Noem het een oorlog van antichristelijke machten tegen God en zijn volk. Het is heel opvallend, hè? In het Bijbelboek Openbaring kom je verschillende namen tegen. U weet vast welke naam er heel vaak voorkomt in het Bijbelboek Openbaring. Dat is de naam Sion, de berg Sion. Of Jeruzalem. Daar wordt precies hetzelfde mee bedoeld, hè? Sion is Jeruzalem. Dat is de plek waar de tempel staat. Die staat op de berg Sion. Het is de plek waar de dienst van de verzoening plaatsvindt. Het is de plaats waar God zijn volk ontmoet. Dat is Sion, Jeruzalem. En dan krijg je een andere naam die in Openbaring vaak wordt genoemd, dat is Babylon. Nou, die staan lijnrecht tegenover elkaar. Babylon, dat is de plek van de antigoddelijke macht. Babylon is de plek van een leven zonder God. Van een leven waarin je geen rekening houdt met God. Die staan lijnrecht tegenover elkaar. Jeruzalem, Sion en Babel. En Megiddo, Armageddon staat ertussenin. Het is de plek van constante strijd. Tussen Sion en tussen Babel. Megiddo staat symbolisch voor de strijd tussen het Lam, Jezus Christus en zijn volgelingen. En de duivel. En al zijn volgelingen en trawanten die met machten, met list het opneemt tegen Christus en zijn rijk. En die strijd, zegt Openbaring 16, die altijd al gevoerd is, die zal tot een climax komen voordat de Heer Jezus terugkomt en ziet u zomaar eens om u heen. Ziet u dan niet heel veel antigoddelijke machten zich sterk maken tegen God en tegen zijn volk? En denk daarbij gerust aan Israël. En dan wordt de zevende schaal uitgegoten. Waar? In de lucht. Vers 17. Zeven is het getal van de volheid. En daarom klinkt er: het is geschied. En je hoort in dat wat er gezegd wordt de echo klinken van wat Jezus heeft geroepen toen hij hing op het kruis van Golgotha. Het is geschied, het is volbracht. Dit is het laatste. Met het uitgieten van de zevende schaal is gebeurt er wat hoofdstuk 15 vers 1 heeft aangekondigd, dat de toorn van God tot een einde is gekomen. En de donder klinkt en de bliksem flitst en de aarde beeft, niet maar op één bepaald plekje, maar heel de aarde beeft zoals die nog nooit gebeefd heeft. En het noodweer breekt los, de bergen verdwijnen, eilanden, ze zijn niet meer te zien. Babel valt. Alles valt. Alles. Ik denk dat dat de boodschap is. Alles ligt open voor God. En er is nergens meer bescherming te vinden. Voor zijn alziend oog. Je kunt je nergens meer verstoppen. Voor zijn machtige arm. En hand. En de goddelozen, ze vloeken God. Maar ze komen om. Allemaal. Uiteindelijk is er het eindoordeel. Dat zal gebeuren. En voorafgaand aan het eindoordeel gaan Gods oordelen over de wereld. Openbaring 16 laat zien: naarmate de komst van de Heer Jezus dichterbij is, worden die oordelen intenser, heviger, omvangrijker. En volgen ze elkaar in sneller tempo op. Aangrijpend is, en ik dacht bij de voorbereiding, is dat eigenlijk ook geen oordeel. Aangrijpend is hoe hierop wordt gereageerd, op die oordelen van God. Want al is het dan wat lastig om die oordelen van God nou heel concreet in te vullen en precies aan te wijzen, weet u wat wel heel duidelijk is? De uitwerking, de reactie van deze oordelen op de mensen. In Openbaring 16 komen we tot 3 keer toe een reactie tegen die eigenlijk hetzelfde is. In vers 9, vers 11 en vers 21. In vers 9, zij lasterden God en ze bekeerden zich niet. In vers 11, zij lasterden God en ze bekeerden zich niet. Vers 21, en ze lasterden God. Dat woord, dat valt bij herhaling, dat gebeurt. Ze vloeken God, de inwoners van de aarde, bij de oordelen van God die plaatsvinden. Ze ballen vuisten tegen God. Hebt u door wat hier gebeurt? Want waarom gaan Gods oordelen over de wereld? Dat is de vraag die we zouden stellen, toch, vanavond? Waarom gaan die oordelen van God over de wereld? Waarom zijn ze er? Nou, die zijn er vanwege de zonde. Die zijn er als straf op de ongerechtigheid van de mens tegenover God en tegenover elkaar. Gods oordelen die gaan over de wereld, vanwege de zonde van de wereld. En wat doet de wereld? Die maakt het nog erger. Door God nog meer te lasteren. En zich niet te bekeren. Maar zich nog meer te verzetten tegen hem. Ja, naarmate de wereld naar het einde toe gaat, wordt het kwaad groter. En wordt ook het oordeel groter. Zwaarder. Naarmate de komst van de Heer Jezus dichterbij komt, neemt de wetteloosheid en de goddeloosheid toe, zegt Gods woord. En daarmee ligt de wereld onder de vloek. En God maakt zijn ongenoegen daarover kenbaar. Door zijn oordelen aan te kondigen, uit te bazuinen, maar ook uit te voeren. God maakt zijn ongenoegen kenbaar over een zondige wereld die bij hem vandaan is gevlucht, weggerend. God laat zijn ongenoegen zien over een wereld die tegen hem gekozen heeft. Ja, dat is één. Maar die ook blijft kiezen tegen God. Dat gaat nog verder, hè? Er wordt geen rekening gehouden met God en zijn wil. In de wereld worden er zonden gestapeld, opgestapeld, hoger en hoger. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar wij kunnen soms dromen, ja, dat het hier op aarde toch eigenlijk wel beter allemaal wordt. En dat we uiteindelijk, als we samen maar de schouders eronder zetten en met een beetje goede wil, dat we dan toch wel misschien een soort paradijs kunnen scheppen. Samen, met elkaar, hier, op aarde. Nou, weet u wat de Bijbel zegt? Nee, niks daarvan. Weet u wat Openbaring 16 zegt? Nee, niks daarvan. De wereld waar wij op leven gaat naar het dieptepunt toe. Oh ja, misschien wel het hoogtepunt van de cultuur. Hoogtepunt van de cultuur of van de techniek, van de wetenschap. Maar mensen gaan die techniek en die wetenschap gebruiken om God vaarwel te zeggen. Het wordt gebruikt om de meest verschrikkelijke wapens te produceren, om elkaar te bestoken. Het wordt gebruikt om Gods volk te vervolgen en uit te roeien. Daar loopt het op uit. Het loopt uit op een wereld die onder de hardste slagen weigert zich te bekeren. Denk maar aan de farao in Egypte. Wiens hart werd verhard. En de wereld kan alleen maar vloeken tegen God, omdat ze in de macht, in de greep is van de boze. En wat is Gods reactie daarop? Hij kan niet anders en hij wil ook niet anders dan de wereld oordelen en straffen. Er moet een einde komen aan al die goddeloosheid. En dan pas kan die nieuwe hemel en die nieuwe aarde doorbreken. Waarop alles goed zal zijn. En daarom gaan Gods oordelen over de wereld. En ja, dat is goed om te beseffen. Dat is de wereld die God geschapen heeft, hè, die uit zijn goede hand is voortgekomen. Het is zijn wereld. Het is de wereld die van hem is afgevallen. Het is de wereld waarvan Johannes eerder heeft geschreven in zijn evangelie. Die de duisternis liever heeft dan het licht. Het is de wereld waarin God zijn enige geboren zoon heeft naartoe gestuurd. Aan heeft gegeven. Maar hij wordt door velen. Door velen verworpen. En gelasterd. Denkt u niet dat God daar heel veel verdriet over heeft? Dat God dat heel pijn doet? Gods oordelen gaan over de wereld. Zoals gezegd, die oordelen in Openbaring 16 beschreven, die doen sterk aan de oordelen denken die destijds plaatsvonden in Egypte. Wat was de situatie in Egypte? In Egypte werd Israël, het volk van God, het volk waar God zich aan verbonden had, het volk waar God een verbond mee had gesloten, het volk waar God zich met al zijn liefde aan verbonden had, dat volk werd door de Egyptenaren onderdrukt, uitgebuit. Ze waren niet meer dan slaven en de farao, hij wilde in wezen gewoon afrekenen met al die Israëlieten. Hij weigerde het volk van God te laten gaan naar Kanaan, het beloofde land. En wat deed de Heere toen? Toen stuurde hij zijn oordelen als straf op die zondige houding. Egypte raakte Gods oogappel aan, zijn volk. Egypte weigerde te luisteren naar de stem van God. Wat hier beschreven wordt in Openbaring 16 is duidelijk een terugverwijzing, een herinnering aan die tijd in Egypte en Gods ingrijpen daar. God strafte toen en God straft nu, omdat hij toornt over het onrecht, over de zonde. Ja, God straft. En dat laat ons iets zien van wie God is. In de oordelen die beschreven worden in Openbaring 16... komen we in aanraking met de toorn van God. God, hij is het, die tegen zijn engelen zegt, ga heen, giet de oordeelschalen die vol zitten met mijn toorn uit op de aarde. Nee, Gods toorn is geen wraakzucht. Gods toorn kun je niet vergelijken met de handelswijze van IS. Gods toorn kun je niet vergelijken met de praktijk in de onderwereld. De een schiet een ander dood. Nou ja, dan moet je natuurlijk wraak nemen. Dan gaat iemand anders van een andere bende de ander doodschieten. Het gaat bij Gods toorn niet om negatieve emotie. Het is ook geen terugslaan. Terugslaan uit angst. Nee, Gods toorn vloeit voort uit zijn liefde voor zijn wereld, zijn schepping. Gods toorn gaat over het rechtzetten wat helemaal scheef is komen te staan door leugen, door bedrog, door wat dan ook. En hij wil dat doorbreken, zodat de echte werkelijkheid aan het licht komt. Gods toorn is wel de achterkant van Gods liefde genoemd. Gods heilige, zuivere liefde. God die heeft niet alleen maar liefde, nee, hij is liefde. En daarom kan hij geen vrede sluiten met onrecht en met liefdeloosheid. Gods toorn is zijn diepe hartstocht voor liefde en gerechtigheid. En God uit die toorn tegen hen die zijn liefde verwerpen. God uit zijn toorn omdat hij het niet kan hebben. Dat zijn liefde wordt genegeerd. En zijn volk vertrapt. Als God toornt, weet u wat hij dan doet? Dan doet hij recht. Dan zuivert hij de zonde uit, zodat er straks geen enkele zonde meer aanwezig zal zijn in zijn eeuwig koninkrijk. Wie hem niet volgt, die heeft geen toekomstperspectief. En misschien zegt u wel, of jij, daar heb ik toch wel wat moeite mee. Waarom is het hier in Openbaring 16 allemaal zo definitief, zo hard, zo... Waarom hebben wij er moeite mee dat God oordeelt en zijn toorn uitgiet? Is ons godsbeeld misschien te roze ingekleurd? Bepaalde bijbelteksten die ons aanspreken, ja, daar vliegen we op af, die pakken we mee, die zetten we als een mooi bosje bloemen op de tafel neer, daar kijken we naar, daar genieten we van, die koesteren we, die omarmen we, en teksten die ons niet zo laten liggen, nou ja, die laten we liggen. Maar Openbaring 16 zegt ook wie God is. Hij toornt. Hij staat echt niet verlegen toe te kijken bij alles wat er gebeurt. Hij toornt over het onrecht, over het geweld, over de zonde. En hij straft die. En daarmee krijgt de mens wat hij verdient. In Egypte kleurde de Nijl rood. Zo strafte God terecht de Egyptenaren. Nou, zo lezen we in vers 6. Dat er heel veel onschuldig bloed op de aarde vergoten wordt van Gods kinderen. En wat doet de Heere? Hij laat hen die dat op hun geweten hebben ook bloed drinken. Dat is geen wreedheid van God, maar dat is een rechtvaardig oordeel. Nee, Openbaring 16 wil u niet laten griezelen. Maar Gods geest wil door dit gedeelte u het diepe besef geven. Dat God groot is. Heilig is. Machtig is. En al het onrecht ziet en straft. En dan mag je best huiveren. Wij leven in de eindtijd. Wij leven in een wereld die meer en meer, zeker in West-Europa, Gods liefde veracht. Zijn geduld op de proef stelt. En zijn goede, heilzame geboden aan de kant schuift. Weg ermee. En wij kunnen er zo aan wennen. Ik weet nog goed dat dominee Tanis, dikke 20 jaar geleden, op een ontmoetingsdag, zijn toespraak begon met de woorden, zondag open. Ja, dat lees je vandaag steeds meer en meer. Nou, dat ging over de openstelling van winkels op zondag. Ik weet het niet, maar eigenlijk, kijk naar mezelf, kijk je daar nauwelijks meer van op dat het gebeurt. Dat is eigenlijk een soort gemeengoed geworden. Nou, misschien op Urk niet, maar toch wel op heel veel plaatsen. Welke macht maakt zich sterk in onze tijd? Ons ik. Ik beslis over mijn leven. Over het begin ervan, over het einde ervan. En terwijl God het leven geeft, worden er 30.000 kindjes per jaar in de moederschoot gedood. Over het vergieten van onschuldig bloed gesproken. En hoeveel bloed van kinderen van God die vervolgd worden, vloeit er niet? En hoeveel haat is er niet tegen Gods oude verbondsvolk Israël? Dat roept alles de toorn van God op. Ja, de Heer is langmoedig, heel geduldig. Maar er komt een dag dat de Heer stopt met waarschuwen en je overgeeft aan verharding. En dan volgt het eindoordeel. Dat zegt Openbaring 16. Ten slotte de vraag, hoe hebben wij daar nou op te reageren? Op een God die oordeelt. Ik wil graag 3 reacties noemen. De eerste is dat we erkennen dat God rechtvaardig is. Want dat gebeurt namelijk in Openbaring 16. In vers 5 wordt er door de engel tegen God gezegd, U bent rechtvaardig. En in vers 7 wordt er door hen die bij het altaar zijn, dat zijn de martelaren die het leven hebben gegeven voor Christus, die gedood zijn omdat ze de naam van de Heer Jezus hebben beleden, er wordt door hen gezegd, ja Heere, uw oordelen zijn rechtvaardig. In hoofdstuk 6 lees je over hen, hè, van de zielen onder het altaar. En zij vragen dan in hoofdstuk 6, hoe lang? Hoe lang duurt het nou nog voordat u ingrijpt en recht en gaat rechtspreken? Er is zoveel satanisch geweld. Er is zoveel onrecht. Uw kinderen worden vervolgd, onderdrukt. Ons onschuldig bloed is vergoten. Machthebbers, ze vragen goddelijke eer van hun onderdanen die alleen u toekomt. En ze lijken maar gewoon een gang te kunnen gaan. Wanneer gaat u in? Nou nu. God hoort, zegt Openbaring 8, de gebeden van alle heiligen. En nu geschiedt er recht. Zij zeggen, het is eerlijk. Het is rechtvaardig wat u doet. U bent rechtvaardig dat u op deze manier straft. Er moet recht worden gedaan. Want dat onrecht, dat mag maar niet voortduren. Dat onrecht mag maar niet onder de vloerbedekking geschoven worden. En zo wordt Gods rechtvaardigheid erkend. Ja, echt hoor, er zit geen spoortje aarzeling in. Het is een verheerlijken van Gods rechtvaardigheid. Het heeft de toon van een loflied. De Heere is recht. In al zijn weg en werk. In Openbaring 15 kom je dat al heel duidelijk tegen. Openbaring 15 vers 3. En zij zongen. Groot en wonderlijk zijn uw werken. Heere gij almachtige God. Rechtvaardig. En waarachtig zijn uw wegen. Vers 4. Wie zou uw naam niet verheerlijken omdat uw oordelen openbaar geworden zijn? Dus de oordelen worden gezien en God wordt ermee geprezen. God wordt erdoor verheerlijkt. U doet wat u belooft. U spreekt recht. U zet de dingen recht. Nou, de vraag is, het is geen preek hè, maar ik mocht wel een appel doen. Zijn dit ook de tonen die uit onze mond komen? Omdat we uitzien naar verlossing van deze goddeloze wereld. Of weten we ons niet verbonden met Gods verdrukte kerk? Leven we enkel voor onszelf? Voor ons eigen plezier? Als ik maar, als wij maar, als het met mij goed gaat? Nou ja, dan houden wij het best een poosje vol hoor, hier op aarde. Maar als we een biddend leven leiden, als we volgeling mochten worden van het Lam. Maar kan het niet anders of we lijden aan de zonde? Aan het onrecht? Aan de vervolging van Gods kinderen? Aan het lasteren van Gods naam? Aan de onbekeerlijkheid van zoveel mensen? En aan het onrecht wat God daarmee wordt aangedaan? Dan verlangen we naar Gods ingrijpen. Dat hij recht zal doen. Dan kunnen we die dichter van Psalm 119 misschien wel een beetje huiverend. Enige aarzeling wellicht. Maar toch nazingen. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Nou, dat is de eerste reactie die passend is. Erkennen dat God het niet verkeerd doet. Erkennen dat God goed is. Dat hij rechtvaardig is. Ervan zingen. En dan een tweede reactie op Gods oordelen die passend zijn. We lezen die in vers 15. Daar klinkt de oproep om waakzaam te zijn. Dat is eigenlijk heel opvallend, hè, die woorden daar op dat moment. Want dan wordt het strakke ritme van de schalen, die worden uitgegoten en Johannes beschrijft het. En hij ziet het als het ware gebeuren. Dan ineens wordt dat ritme zo plotseling doorbroken. En hoort hij opeens de stem van Christus die tegen hem zegt en die tegen de kerk zegt. Ik kom. Ik kom. Ik kom. Jullie staan er niet alleen voor. En het is niet hopeloos. Ik kom onverwachts. Als een dief. Laat je niet misleiden. Door schijnbare machtsverhoudingen. Laat je niet misleiden. Door al die kwakende kikkers. Alle leugenpropaganda. Ik regeer. Ik kom. Wees klaar voor mijn komst. Nog even en dan klinkt het. Het is geschied. Het is voorbij. God richt de aarde. Er zijn zijn oordelen. En God richt de aarde definitief. Wees waakzaam. Wees waakzaam als kerk. Wees waakzaam als gelovig. Leg je kleren van bekering en geloof. Van gerechtigheid door het geloof niet af. Slaap niet. Maar blijf dicht bij mij, zegt Christus. Want anders heb je helemaal niks. Dan ben je naakt als ik straks terugkom. Wees waakzaam in onze tijd. We leven in een tijd die langzaam maar zeker trekken krijgt van het antichristelijke. Wees waakzaam. Nee, Christus zegt niet dat je de rekenmachine erbij moet gaan pakken. En dat je dan moet gaan uitrekenen aan de hand van openbaring of aan de hand van allerlei gebeurtenissen. Ja, dan zal het wel dan gebeuren en dan is dat de datum en dan zal hij terugkomen. Nee, wees waakzaam. Niet door de rekenmachine te pakken, maar wees waakzaam door te leven zoals God het van je vraagt. In afhankelijkheid. In vertrouwen. In verwachting. En zoek je veiligheid in al je kwetsbaarheid. Bij hem. En in hem alleen. Het is nog genadetijd. En God roept ons naar hem toe. En alleen onder zijn vleugels ben je veilig voor tijd en eeuwigheid. Waakt en bid dat u niet in verzoeking komt. En bedenk dat als ik de Heer Jezus niet lief heb, dat dan geldt wat Paulus heeft geschreven aan de gemeente van Korinthe. Die zij een vervloeking. Dan treft mij hetzelfde lot als Gods vijanden. Of moet ik zeggen, erger nog. Wel de weg geweten, niet bewandeld. Wie niet voor mij is, zei Jezus, die is scherp, hè? Die is tegen mij. En wij zijn van huis uit van nature, ook al zijn we degelijk christelijk gereformeerd, tegen God. Dat is de werkelijkheid. Wees niet zo dwaas als die mensen uit Openbaring 16 die zich verharden, die zich niet bekeerden. Echt wie hem verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, die ziet zich omringd door zijn weldadig heen. En daarom ontvlucht de toekomende toorn. Door als een zondaar met lege handen aan de voeten te komen van hem die aan het terugkomen is. De reactie op Gods oordelen. God erkennen. Dat hij rechtvaardig is, hem prijzen. Waakzaam zijn. Waakzaam worden. En tenslotte, je laten troosten. Want Openbaring 16 is geen puzzelboekje. Een hoofdstuk waar je mee kunt gaan puzzelen. En die je vervolgens kunt gaan oplossen. En je krijgt dan op alle vragen antwoorden. Het is geen puzzelboek, maar wel troost. Een troosthoofdstuk in een troostboek. Dat geschreven is ter bemoediging voor allen die de Heer Jezus lief hebben gekregen. Hoe de storm dan ook tekeer gaat en kan woeden. De Heer leidt de geschiedenis. En Hij heeft de regie in handen. Waaruit dat blijkt? Vers 12. De vijand rukt. Vers 12 en verder. De vijand rukt vast aan met opgeheven vaan. Maar, zonder dat ze het doorhebben, is de strijd des Heren. God legt de rivier de Eufraat droog. En hij geeft machthebbers een bepaalde ruimte. Echt, het loopt hem niet uit de hand. Dat is troostvol, hè? God houdt zijn volk vast. Want vanuit welke plaats geeft God de opdracht aan die oordeelsengelen? Giet de schalen van mijn toorn uit de tempel. Dat is de plaats waar op aarde de priesters met die andere schalen bezig waren. Dat is de plaats, het centrum van de verzoening. De tempel, dat is de plaats. Dat laat zien dat God een schuldig volk wil ontmoeten en er verbondenheid is tussen hem en zijn volk. En zij die voor zijn rekening liggen, die zullen gewis en zeker zijn koninkrijk beërven. Wat een troost voor een aangevochten volk. Hij houdt de regie in handen. Dat blijkt ook uit vers 15. Want opeens hoort Johannes de stem van Christus. En misschien heeft Johannes wel gedacht, oh, bent u er ook nog? Ja, Christus is er ook. En hij regeert. En hij spreekt. En hij zegt, zie, ik kom. Wat gaat er van die woorden een rust uit, vindt u niet? Wij houden misschien de adem wel eens in en we zeggen tegen elkaar, waar gaat het heen en gaat het wel goed? Wacht, zegt Christus, wacht. Ik heb de boekrol van de geschiedenis in handen. Vrees niet, gij klein kuddeke. Ik bevrijd jullie door de oordelen heen, zoals ik Israël in de tijd in Egypte bevrijd heb, door de oordelen heen. Ik draag de gelovige Jood en heiden ook in de eindtijd. Weet u wat de Heilige Geest ons wil laten zien vanuit dit 16e hoofdstuk? Dat Christus koning is. En dat hij bezig is zijn volk uit te leiden uit de plek waar dood en duisternis je gevangen wil houden. En hij brengt naar het hemels Kanaan. Hij brengt naar het beloofde land. Door de oordelen heen brengt hij hen op de plek waar hij met hen wil samenwonen. We hoeven echt niet precies allemaal te gaan ontrafelen hoor, wat er allemaal gaat gebeuren. We mogen vasthouden aan dat wat we weten. En wat weten we? God verlost zijn volk. Hij verlost uit zonde en dood en brengt in het eeuwige leven. En wie zich tegen hem verzet, die kan het nooit winnen, nooit. En dat is bemoedigend. Bemoedigend voor hen die genade kennen. Waar gaat het naartoe met de wereld? Stelt u zichzelf die vraag wel eens. Waar gaat het naartoe met de wereld? Wat staat ons nog te wachten? Komt er een derde wereldoorlog? Zullen Gods geboden niet steeds meer, ook in Nederland, naar de rand verschoven worden of helemaal uit verdwijnen uit ons land? Komt er misschien een wereldwijde christenvervolging? Jezus zegt, wees niet bang, ik kom. En mij is gegeven alle macht. De strijd is beslist. En als de nood hoog is, ben ik nabij. Houd moed. Hou vol. Ook als al die onreine geesten waar hoofdstuk 16 over spreekt actief zijn in de wereld, weet dan dat er de zeven geesten voor Gods troon zijn. En daar wordt dan symbolisch de Heilige Geest mee aangeduid in de krachtige werking. Ik regeer. Dat heb ik gedaan, zegt Christus. Dat heb ik gedaan in het verleden. Kijk maar terug in de geschiedenis. Kijk maar terug in de helsgeschiedenis. Zie je dat dat niet door al die eeuwen heen. Er is zoveel langs gekomen aan duisternis en aan verzet. En aan listen van Satan en aan allerlei blokkades. Maar heb ik mijn belofte niet vervuld? Ik ben aan het werk geweest. En ik blijf aan het werk tot op de dag van Jezus Christus. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En waar geen onrecht gevonden wordt. Zie, ik maak alle dingen nieuw. De dichter Gerard Reve, die zei spottend, dat koninkrijk van u, komt er nog wat van? Wordt het nog wat? Ja, echt wel. Het wordt wat. Want in Jezus Christus is het koninkrijk al gekomen. En het komt. In alle heerlijkheid. Er komt een dag, zegt Filippenzen 2, dat heel de wereld zal zien dat hij koning is. En dat alle tong hem zal belijden. Op die dag wordt heel de wereld zijn koninkrijk. Om het met de woorden van Jesaja te zeggen. Heel de aarde zal dan vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Als ik de Heren lief heb, door het geloof aan hem verbonden ben geraakt, ja, dan begrijp ik heel veel niet van wat er gebeurt in de wereld en hoe Gods hand daarin aanwezig is. Maar dit weet ik wel. Hij doet alle dingen meewerken ten goede. En niemand, ook de Satan niet, kan de schapen uit zijn sterke hand rukken. Want hij heeft alle macht. Hij regeert naar het einde toe. Het gaat naar zijn overwinningsdag toe. En dan zal alles door de vrede bloeien. Dan geen ziekte meer, geen aardbevingen meer, geen bloedvergieten meer, geen onrecht meer, geen vervolgingen meer, geen oordelen meer. Want de dood zal weg zijn, de zonde uitgebannen, Satan opgeborgen. Voorgoed weg. Dan blijft de jubel over, de blijdschap, de verwondering. U bent waard te ontvangen alle lof, alle eer, alle aanbidding. Want u bent heilig. Ja, en u bent rechtvaardig. U bent recht in al uw weg en werk. En daarom loof God. Elk moet hem vrezen. Amen. Zullen wij samen de Heere danken en bidden. Ja, Heere, elk moet u vrezen, u hoogachten, in liefde, in aanbidding voor u neerbuigen. Als een klein zondig mens het van u verwachten. Groot spreken over u. Het bij u zoeken. Voor tijd en eeuwigheid. Elk van ons hier aanwezig vanavond. Elk moet hem vrezen. Buiten de kerk. In de wereld. Maar Heere, er zijn ook zoveel mensen. Die dat niet doen. En dan kunnen we alleen maar met huiver die woorden uit Psalm 68 op de lippen nemen. Het goddeloze volk wordt haast tot as. Heer, het verdwijnt. Het heeft geen toekomstperspectief. En daarom, elk moet u vrezen. Heer, geef dat dat onder ons gevonden mag worden. En dat de schrik des Heeren ons mag bewegen. Om ook anderen het evangelie te verkondigen en het door te geven en te bidden voor deze goddeloze wereld. Want u oordeelt en u komt ten oordeel. Ach, Heere, geef dat we niet bij de oordelen blijven stilstaan, maar dat we bescherming zoeken onder uw vleugels. Dan zijn we veilig. Want dan zult u door uw macht en wijs beleid, ook al gaat onze weg door de zee, dan zult u ons beschermen en beveiligen en inwoner doen zijn van het nieuw Jeruzalem. Dan zal geen golven ons overstromen. Heere, geef dat dat de uitwerking mag zijn van deze lezing. Dat we klein worden voor uw aangezicht. Aan uw voeten terechtkomen. En u verwachten. Heere, u bent groot. U bent goed. Gelukkig, Heere, zet u alle dingen recht. Loopt het u niet uit de hand. U bent machtig. U regeert tot in alle eeuwigheid. En daarom erkennen we uw rechtvaardigheid, uw eerlijkheid. We zingen ervan. En Heere, geef dat we zo de kerk mogen verlaten. Waakzaam. De ogen open. Het hoofd omhoog. Het hart op u gericht. En zo mogen wandelen. In een duistere wereld. In het licht van u. Door de kracht van uw geest. We zijn in onszelf zwak, Heere. Geneigd tot alle kwaad. We gaan zomaar dwaalwegen op. We hebben u zomaar uit het oog. En daarom neem ons bij de hand en ga ons met uw heilig voor. We bidden het u. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 146. Het laatste vers, vers 8. zullen wij deze plaats verlaten met het gebed om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij alle eer. Amen.